Vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verder. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in de nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij, lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelve Gode als uit de dood levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten, ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten van de zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijn van de zonde zijt gemaakt, dienstknechten van de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelfde is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade gift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.
Onder meer op het ons zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 24... van onze Heidelbergse catechismus, zondag 24. Dan lezen wij het volgende, vraag en antwoord 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God, of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn? Vraag en antwoord 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag en antwoord 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Geliefde gemeente, niet voor niets zijn deze twee verzen uit de 18e psalm gezongen, nu zondag 24 van de Heidelbergse catechismus onze aandacht vraagt. De Heere beloont uit genade de goede werken. Daar hebben we van gezongen. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen. En wie dat niet doet, die zal de toren van God ondervinden. Kan in dit leven al werkelijkheid zijn, als bepaalde zonden voortdurend bedreven worden? Maar in de eeuwigheid zal het zeker werkelijkheid zijn. De Heere kent de weg der rechtvaardigen, dat wil zeggen de weg van hen die heiligmaking mogen kennen, de weg van hen die goede werken mogen doen, de weg van hen die overgebracht zijn op de smalle weg en die uit liefde aan de Heere gaan gehoorzamen. Dat roept een vraag op. Ken ik dat gehoorzamen uit liefde? Dat doen van goede werken, omdat de Heere zo oneindig goed is en zijn liefde heeft uitgestort in het hart. Zijn liefde ook betoond heeft in de zending van zijn Zoon. Zijn liefde ook betoond in de prediking van het woord. Want dat is het middel om blinde zielsogen te openen. Om te gaan zien dat wij door eigen schuld onszelf op de brede weg gebracht hebben die leidt naar de eeuwige rampzaligheid. Om te zien dat wij van nature geen goede werken verrichten, maar zondigen met de lust van ons verdorven hart. Al de gedachten die een mens van zichzelf denkt, zijn altijd alleen maar onrein. En wat een wonder, als het dan tot die nieuwe gehoorzaamheid gekomen is, die nieuwe gehoorzaamheid waartoe de doop ook oproept, de gehoorzaamheid opzeggen aan de vorst der duisternis, strijd gaan voeren tegen de boze werken en uit liefde de Heere gehoorzamen. Onder alle omstandigheden vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En niet de genade misbruiken, waarvan voorgelezen is uit de Romeinenbrief. Wel, als er dan toch genade is, hoe meer zonde je doet, hoe meer genade je dan toch leert kennen. Maar zo is het niet. Waar de Heere werkelijk genade schenkt, daar is een vurige strijd tegen de zonde en de ongerechtigheid. En het vurige verlangen de Heere te mogen dienen. We mogen gaan nadenken over de goede werken. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats geen betaling. Dat is vraag en antwoord 62. Ten tweede, wel beloning. Vraag en antwoord 63. En ten derde, liefdevolle betrachting. Vraag en antwoord 64. De goede werk in de eerste plaats, geen betaling. Ten tweede, wel beloning. En ten derde, liefdevolle betrachting. Dus eerst, geen betaling. Waar komt dat vandaan? Vraag en antwoord 62. Aan welke achtergrond moeten wij denken? Wel, jongens en meisjes, de Heidelbergse catechismus is opgesteld in de tijd van de Reformatie. En in die tijd werden Roomse dwalingen gezien, aangewezen en bestreden. En zo is het ook in vraag en antwoord 62. Want Rome, die maakt onderscheid tussen de eeuwige straf op de zonde en de tijdelijke straf op de zonde. Dan zegt Rome, Christus heeft de eeuwige straf op de zonde gedragen. Maar wij moeten de tijdelijke straf op de zonde ondergaan. En die tijdelijke straf kan bestaan uit boetedoeningen of uit tegenheden die geplaatst worden op onze levensweg. Tijdelijke straf. En het kan zelfs zo zijn dat je in dit leven niet genoeg lijdt, dat er na dit leven nog betalen van de tijdelijke straf moet zijn in het vagevuur. Wel, tegen die opvatting verweert zich de Heidelbergse catechismus. Rome zegt dus eigenlijk dat een deel van de betaling van de straf door de mensen zelf moet plaatsvinden. Dat horen we ook in die vraag doorklinken. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Nee, Rome zegt ook niet dat datgene wat de mens ondergaat en wat de mens doet, dat dat nou de volkomen betaling is en de volkomen genoegdoening is. Maar wel een deel daarvan. Dat geldt ook het leven naar Gods geboden. De dadelijke gehoorzaamheid van Christus noemen we dat. Want Christus heeft niet alleen geleden, en dan zegt Rome, de eeuwige straf geleden. Hij is ook gehoorzaam geweest aan al de geboden van God. Dat zijn daadwerkelijke gehoorzaamheid. En dan zegt Rome, ook die daadwerkelijke gehoorzaamheid van Christus moet aangevuld worden. Moet aangevuld worden met goede werken. En zo is het niet. Want Christus is de enige en de volkomen zaligmaker. Dat heeft Luther toch heel duidelijk geleerd. Al datgene waar hij zichzelf mee pijnigde, als hij zichzelf kastijdde, als hij weinig eten en drinken nam, vaste, dat hielp hem niet om te betalen voor de zonde. En al datgene wat hij deed aan goede werken, schriftonderzoek, de tijd daarvoor nemen, de tijd nemen voor bidden, een bedevaart naar Rome maken, al datgene wat hij dacht aan goeds te doen, was helemaal niet van betekenis als het gaat over de verstoorde verhouding met God zoals die bestaat sinds de diepe val in Adam. Luther heeft het geleerd. Dat er alleen maar verlossing, verzoening en vergeving is in het bloed en de arbeid van Christus. Die dierbare borg en middelaar. En ook Paulus heeft dat geleerd. Paulus wist heel veel uit de Bijbel. En op zich is dat goed. Een voorbeeld voor ons, zo zou ik wel willen zeggen vanmiddag. De kennis van Gods woord en de kennis van de belijdenis. Daarvoor moet ik toch vrezen en ook wel eerlijk constateren dat dat in de loop van de jaren wel minder geworden is. Dus het is goed als we ons daarin verdiepen, zonder meer. Maar alleen het verstandelijk weten van bepaalde dingen, zoals bij Paulus, is ook niet voldoende. Het werk van Gods geest is noodzakelijk, die leidt in al de waarheid. Want Paulus dacht voor zijn bekering dat het wel in orde zou komen. Dat hij inderdaad wel genoeg deed om de gunst van de Here op te wekken. Maar op de weg naar Damascus is het hem allemaal uit handen geslagen. En dat betekent niet dat we Gods woord niet moeten onderzoeken. Dat betekent ook niet dat we niet moeten leven naar de geboden van God. Maar daar ligt geen enkele betaling in. De zaligheid ligt alleen in het volbrachte borgwerk van Christus. Alle eigen gerechtigheid werd hem uit handen geslagen om het alleen te gaan verwachten van de gerechtigheid van Christus. En weet u wat Luther nu zei? We hebben allemaal een paap, dat wil zeggen een Roomse in ons hart. En wat zou wij daar nou mee bedoeld hebben, jongens en meisjes? Wel, daar bedoelde Luther mee dat we allemaal geneigd zijn toch een bepaalde waarde toe te kennen aan datgene wat wij doen. Als ik maar genoeg zondekennis heb. Als ik maar genoeg vreugde in de dienst van de Here heb. Als ik maar diep genoeg vernederd word. Als ik maar meer liefde zou mogen kennen tot de Here, tot zijn woord en tot zijn dienst. Dan zou de Here toch wel in gunst naar mij omzien. Dat is diezelfde dwaling in wezen. Dat je het verwacht als het gaat over de verstoorde verhouding met God. De breuk die er ligt met God sinds de diepe val in paradijs. Als je dan zou denken dat al datgene waar wij ons voor inspannen van betekenis zou zijn. Ik zei het al, Luther heeft het moeten leren. Paulus heeft het mogen leren. Ook in de tijd van de afscheiding is dat duidelijk verwoord. Als er één nagelschrapsel van de mens bij zou moeten zijn, dan was het mis. Dan was het verloren. Wij kunnen niet een deel van de zaligheid verdienen door te leven naar Gods geboden. Alleen door de zoen- en kruisverdiensten van Christus is er zaligheid. Heb u dat ook mogen leren? Vroeger zeiden ze wel eens, en u hebt die uitdrukking misschien ook wel eens gehoord, als de Heer in je leven komt, dan ga je je best doen om Gods wet te houden. Kom je in het werkhuis terecht, en dan ben je er vaak kortere of langere tijd blind voor, dat er alleen maar zaligheid is door de enige en de volkomen zaligmaker. En hoe gaat de Heer dat nu leren? Wel door al die eigen gerechtigheid uit handen te nemen. Zoals het hier staat in het antwoord. Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Er mag helemaal niets aan mankeren. Als er maar iets mankeert aan een werk dat de mens doet, dan kan het voor God niet bestaan. En wie zou dat kunnen zeggen? Dat hij nooit zondigt. Wie zou kunnen zeggen dat er geen zondige zelfbedoeling doorklinkt in het helpen van anderen? Als we een ander hebben geholpen en we denken, nou, dan zullen we wel geprezen worden. Dat doen we toch meer dan anderen. Als we wat worden met het houden van Gods geboden, dan is het mis. Dan kleeft daar de zonde aan. En dat staat zo in het antwoord. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. En dan staat daar die tekst bij, Jesaja 64 vers 6. Doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij alle vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Dus zelfs onze beste werken. Ik zal een voorbeeld noemen. Het is toch een goed werk om zondags naar de kerk te gaan. Maar als onze gedachten afdwalen, dan is dat goede werk ook al bevlekt. Als we met een verkeerde kritische geest in de kerk zitten, dan geldt toch hetzelfde. Als we in de kerk bezig zijn met allerlei dingen, en als we denken dat is voor die en dat is voor die, en we passen het niet toe op onszelf, maar we luisteren voor anderen, zou dat voor de Heere kunnen bestaan? En als wij de Bijbel lezen, dat is ook een goed werk. En ik moet het eerlijk zeggen, het kan soms zijn dat je een hoofdstuk leest of een psalm leest en onder het lezen denk je aan de dingen van dit gewone leven. Je leest wel door. Een ander merkt dat misschien niet, maar je merkt het zelf wel. En je schrikt ervan. Of als we oneerbiedig lezen, de naam van de Heere moeten we eerbiedig gebruiken, niet ijdel gebruiken, vanmorgen nog voorgelezen. Hoe staat het daarmee? Als we het lezen maar afraffelen. Als we denken, gauw nog een klein stukje lezen, want het werk, de taak, de plicht roept weer. Dan is dat beste werk ook niet volmaakt. Dan kleeft daar ook de zonde aan. En het gebed. Dan komt het nog dichterbij, denk ik. Als we bidden tot de Heere. En we beleven niet dat we afhankelijk zijn van Hem en we zeggen dat wel met onze lippen. En de ene tijd kan dat misschien wel beleefd worden, de andere tijd niet. En als we in ons gebed alleen maar gericht zijn op onszelf, als het als het ware een vragenlijst is die we de Heere voorhouden en Hem niet verheerlijken en groot maken, dan kleeft ook aan ons gebed heel veel onreinheid. Dus al zijn er dan gebedstijden voorgeschreven in het klooster, zoals Luther dat ook meegemaakt heeft, als het nog werkelijkheid is. En dat bidden op zich en die regels zijn niet verkeerd. Maar dat maakt het gebed niet volmaakt. Het wordt vaak maar gedachteloos gedaan. Als onze gedachten zelfs onder het gebed ook afdwalen. Misschien wel onder het grote gebed wat zojuist heeft plaatsgevonden. Hebben jullie het allemaal gehoord waarvoor gebeden is, jongens en meisjes? Jongelui? Ouderen? Onze beste werken. onvolkomen en met zonden bevlekt. De Heere ontneemt alles. Want de goede werken, die vormen geen betaling. Christus heeft betaald. Dat heeft toch geklonken op Golgotha. Het is volbracht. Ook betaald voor die onvolkomen, die zondige goede werken die er zijn, die door onreinheid zijn aangetast. Ook daarvoor betaald. Als dat niet zo was, geliefde gemeente, dan zou er niemand zalig worden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen goede werken dienen te zijn. Ook dat is toch duidelijk voorgelezen uit Romeinen 6, bijvoorbeeld vers 13. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus niet de zonde dienen, niet de ongerechtigheid blijven dienen, toch maar blijven kijken naar zondige dingen, toch maar blijven horen naar dingen die tegen Gods woord ingaan, toch maar blijven nadenken over al datgene wat deze zondige wereld biedt. Toch maar daarin op blijven gaan en ondertussen denken dat het wel in orde is. Dat kan niet. Heiligmaking, een leven naar Gods wet, die nieuwe gehoorzaamheid dient er wel te zijn. En dat is geen betaling. Maar de Heere beloont het wel. Dat is onze tweede gedachte. Wel, beloning. Vraag en antwoord 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? De Heere beloont het toch? Hij die naar Gods wetten leeft, die nieuwe gehoorzaamheid mag kennen, die zal toch Gods gunst, nabijheid, genade en liefde ondervinden. Ja, dat is waar. Wat de Heere ziet in het verborgen, staat er in Matthäus 6 vers 4, zal hij in het openbaar vergelden. En Mozes, die zag toch op de vergelding des loons. Dat wil zeggen, hij mocht zien wat er uiteindelijk gebeurt, en ook al in dit leven gebeurt, als je die nieuwe gehoorzaamheid mag betrachten. Hier al Gods goedheid ondervinden. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Dat wil zeggen dat hij voor zijn kinderen zorgt. Dat hij hen geeft wat zij nodig hebben. Zij die de Heere vrezen, hebben geen gebrek aan enig goed. En het is hun ook een wonder dat dat zo is, dat de Heere voor hen zorgt. Zoals een herder zorgt voor zijn schapen. De herder, die zorgt immers dat die schapen eten en drinken krijgen. En hij beschermt die schapen ook tegen de wilde dieren die het op hun leven voorzien hebben wel. Dat is nou het beeld zoals de Heere zorgt voor zijn kudde. Ook voor het allerkleinste, zwakste, meest weerzame lammetje uit die kudde. Hij waakt over die kudde. Hij geeft die kudde eten en drinken. Hij verkwikt die kudde ook, wat we vanmorgen horen. Als zij door het dal der moerbezenbomen doorgaan, stellen ze hem tot de fontein, ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Dus de Heer is geen kare God. Hij zorgt heel goed. Mag u de knieën wel eens buigen en de Heer daarvoor dankend erkennen in verwondering dat de Heer zoveel schenkt. En als we in de kerk bemoedigd en versterkt mogen worden of ook gewaarschuwd worden. Gewaarschuwd worden tegen een toegeven aan het zondige vlees. Want dat geeft duisternis van binnen. Dan is het reden de Heere daarvoor te danken. Als de oorzaak van die duisternis wordt blootgelegd. En als de Heere brengt tot schuldbeleving en schuldbelijdenis. En daarvan terug doet keren. Naar zich terughaalt, niet door laat gaan op die weg die zo schadelijk is voor het zielenleven. Want als je eet van de gifweide van de zonde, dat kan nooit goed zijn voor het zielenleven. Maar je mag eten en drinken uit het woord van God. En als de bediening van de sacramenten tot rijke zegen mag zijn, dat is bevorderlijk voor het geestelijke leven. Verdienen onze goede werken niet. Ja, dat staat toch in de Bijbel. In Oude en Nieuwe Testament staat dat toch duidelijk opgetekend, dat de Heere gedenkt als er gewandeld mag worden in zijn geboden. Ja, dat is ook wel zo. Maar dan moet u op het antwoord letten. Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. We verdienen er helemaal niets mee. En toch beloont de Heere het. Uit genade. In het houden van Gods geboden is grote loon. En dat mogen zij ondervinden die de nieuwe gehoorzaamheid mogen kennen. Mag u het ook kennen, mag jij het kennen. Het verlangen de Heere met je hart te dienen. En die vurige strijd tegen alles wat daartegen ingaat. De Heere beloont uit genade. Dat is voorgelezen uit Romeinen 6. Aan de ene kant wordt daarin duidelijk verwoord hoe het is als die oude gehoorzaamheid blijft. Als je blijft luisteren naar de vorst der duisternis, dan is het mis. De bezoldiging der zonde is de dood. En dat woordje bezoldiging, dat betekent het loon dat aan een soldaat wordt uitgekeerd. Als je soldaat bent en blijft in het leger van de Satan, en dat zijn we van nature, dan komt de dood. Niet alleen maar de tijdelijke dood, want dan sterf je de tijdelijke dood terwijl je geestelijk nog dood bent, niet echt de Heere dient, ook al zit je in de kerk, ook al lees je in de Bijbel. Als die gehoorzaamheid aan de duivel gebleven is, dan betekent de tijdelijke dood de eeuwige dood. Dan gaat de ziel na dit leven naar de eeuwige rampzaligheid. En ook het lichaam zal daar eenmaal in delen. De bezoldiging der zonde is de dood. En dan staat daar niet, dan moeten we eens opletten hoe het daar staat. De bezoldiging van de nieuwe gehoorzaamheid is het eeuwige leven. Nee, zo staat het er niet. De genadegift van God is het eeuwige leven. Dus het is genade als de Heere hier al zijn gunst doet ervaren. Als je hier zijn nabijheid mag ondervinden. Als je hier ondersteund en gesterkt mag worden, beschermd en bewaard mag worden. Als je voedsel mag ontvangen voor je ziel. Wonderlijk verblijd mag zijn in de Heere, omdat hij de verlossing heeft uitgedacht. En omdat de verlosser op deze aarde gekomen is. En omdat de verlossing door de werking van de Heilige Geest in hart en leven wordt toegepast. Allemaal redenen de Heere ootmoedig te danken. En dan staat er hier de genade geeft Gods. Het is genade dat de Heer dat allemaal geeft. Is het eeuwige leven. En dan moet je niet alleen maar denken aan het leven na dit leven. Want hoe staat dat in de Bijbel? Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus dat is ook al genadegift. Als Heer gekomen is in het leven. Als hij van dood levend heeft gemaakt. Daar kan niemand aanspraak op maken. We zijn allemaal stekenblind van nature. En we luisteren niet naar de Heer. Er is geen plaats voor hem in ons hart en leven. We zijn totaal verdorven en doortrokken van de zonde. Maar als de Heer nou levend maakt, dan is dat toch alleen genade. Dan ziet hij om naar een vijand. Dan gaat hij werken in het hart van een opstandeling. In het hart van iemand die de zonde lief heeft. De genadegift van God. Het wordt als het ware onderstreept genade en gift. Dus twee keer onverdiend zou je kunnen zeggen. Als iemand wat geeft, heb je daar toch geen recht op. En op genade heb je ook geen recht. Maar die genade is nu duur verworven door de zaligmaker. En hier in dit leven is de levendmaking het wonder van de wedergeboorte genade. En ook als dat leven in stand wordt gehouden door God, versterkt wordt door de Heere, als dat het leven van de heiligmaking mag zijn, die nieuwe gehoorzaamheid, dan is dat de genadegift van God Christus Jezus immers geschonken tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en een volkomen verlossing, ook tot heiligmaking dus. Want hoe komt het dat de mens goede werken gaat doen? Dat komt door de inlijving in Christus op het moment van de wedergeboorte. En de waarheid van de wedergeboorte blijkt uit het doen van goede werken. Vergeving en heiligmaking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als daar immers die inlijving in Christus is, dan worden er levenssappen toegestuwd uit de ware wijnstok. En die levenssappen die bewerken vrucht in het leven. En dat is nou de heiligmaking. En dan volgt na dit leven de eeuwige zaligheid, het eeuwige leven zouden we ook kunnen zeggen. Maar dan in volmaaktheid wat de ziel betreft na het moment van sterven. Want dan is het sterven en afsterven van de zonde. En een ingaan in eeuwige heerlijkheid. En dat heeft toch ook niemand verdiend? Wie zou kunnen zeggen als hij of zij op het sterfbed ligt: ik heb het verdiend dat ik zalig zal worden. Weet u wat ik las van een Puritein van de week nog? Nu gaat deze hel naar de hemel. Dat wil zeggen, hij mocht naar binnen zien. Hij kende ontdekkende genade. Hij was aan de weet gekomen en al meer aan de weet gekomen dat dat van binnen helemaal niet deugde. Is Paulus ook aan de weet gekomen? Dat oude bestaan blijf je met je omdragen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, vraag het u zelf maar eens af. En vraag jij jezelf maar eens af wat je nou ten diepste wilt. Kunnen we dat Paulus nazeggen? Gaan we daar gebukt onder? Gebukt onder het overblijvende kwaad? En is er verlangen daarvan verlost te mogen worden? Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dus niet door onze goede werken. Daar zou het geen genadegift van God zijn. Ook niet voor een gedeelte zoals Rome dat leert. Dat die goede werken de daadwerkelijke gehoorzaamheid van Christus moeten aanvullen. En dat de tijdelijke straf het dragen van de straf door Christus moeten aanvullen. Christus is, wat ik al zei, de volkomen zaligmaker. En dat benadrukt Paulus in deze tekst. Door Jezus Christus, onze Heere. En dat woord Heere betekent ook dat hij de prijs heeft betaald. De prijs van zijn bloed. En voor wie hij betaald heeft, die zullen ook zalig worden. Die pelgrims op doorreis door dit leven, soms door veel moeite en zorgen heen. Veel wederwaardiging, zei het ook vanmorgen. Maar hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. En dan is het wonder zo groot als je zalig mag worden. U weet toch wel wat Bunyan zei? Als ik in de hemel mag komen, zullen alle hemelklokken luiden. Waarom? Vanwege het wonder dat juist hij ook is binnengekomen. En Paulus, hij bleef in zichzelf de grootste der zondaren. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dus ook als het uur van sterven komt, die ware zelfkennis en dat verlangen om van de zonde ontslagen te mogen worden. Kennen we daar nou iets van? Dat leven wat apostel Paulus beschrijft in de Romeinenbrief. Die nieuwe gehoorzaamheid. Je leden in dienst stellen van de gerechtigheid en niet van de ongerechtigheid. Graag met je ogen in de Bijbel lezen. Graag nadenken over het wonder van zalig worden. Je verdiepen in de lijdensgangen van de zaligmaker. Mogen lezen wat hij uitgesproken heeft op het kruis. Het is volbracht. Niet maar voor een deel, ook niet voor het grootste deel, het doel bereikt. Volkomen betaald voor de zonden en de ongerechtigheden van die ontelbare scharen die zalig zou worden. En toch zijn daar die goede werken. Uit dankbaarheid en uit genade beloont de Heere dat. En we gaan daarvan zingen, het zesde vers van de 19e psalm. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, duidelijk bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Zesde vers van psalm 19. Thank you. liefdevolle betrachting. Onze laatste gedachte, vraag en antwoord 64. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Daar klinkt nou in door. Als die goede werken toch niets verdienen, dan hoef je ze toch eigenlijk niet te doen. Maar dat is niet zo. Als je geen goede werken begeert te doen, is er geen liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn wet. En als de liefde ontbreekt, dan ontbreekt alles. Want de liefde is de vrucht des geestes. Dus de belangrijkste vrucht, de eerste vrucht zou je kunnen zeggen, die de Heilige Geest werkt in het hart. En de apostel Paulus heeft daar ook duidelijk tegen gewaarschuwd. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? De oude mens gekruisigd. Dat staat in vers 8. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, maar mogen leven zoals God dat bedoeld had in het paradijs, tot eer van hem. En dat is hier nog maar een klein beginsel. Dat is niet zoveel. De catechismus zegt de allerheiligsten, maar een klein beginsel. Nou, dan moeten wij maar niet ons verheffen op datgene wat er is aan goede werken in ons leven. De beste werken, toch bevlekt, toch onrein. Maar ze zijn er wel. Want als die werken er niet zijn, is er geen inlijving in Christus. En wat maakt nou eigenlijk zorgeloos en goddeloos? De leer van Rome. Weet u wat Rome zegt? Het kan zijn dat mensen in het klooster veel goede werken doen, zelfs zoveel dat ze over hebben. En wat ze over hebben, dat verzamelt de kerk als het ware. En dat kan de kerk van uitdelen aan mensen die tekortkomen. En wat maakt nou zorgeloos en goddeloos? Denk nou eens aan die aflaathandel in de tijd van Luther. En die aflaten zijn er nog. Elk jubeljaar, elke 50 jaar, worden er aflaten uitgegeven. Soms een extra jubeljaar. Ja, dat denk ik wel eens. Er moet zeker weer wat geld binnenkomen voor dit of dat doel. De zonde valt niet af te kopen, echt niet. Vergeving valt niet te betalen. Er is betaald alleen door het werk van Christus. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen, nee. Want als je zorgeloos en goddeloos bent, ken je de inlijving in Christus niet. Antwoord is duidelijk. Nee, zei, want het is onmogelijk. Zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voorbrengen vruchten der dankbaarheid. De vernieuwing van het hart geeft ook de vernieuwing van het leven. En als de vernieuwing van het leven ontbreekt, is er ook de vernieuwing van het hart niet. Is er geen inlijving in Christus? En dan staat daarbij, Matthäus 7 vers 18, een goede boom kan geen kwade vruchten voorbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voorbrengen. Een goede boom. Iemand die het zaligmakende werk van Gods geest in het hart mag kennen. Dan komen daar de vruchten. Vredelievendheid, vergevensgezindheid, de minste willen zijn, met anderen willen handelen, zoals je zelf behandeld zou willen worden, uit liefde naar Gods geboden leven. En dan staat er nog bij, Johannes 15, vers 3, ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. De geringste vrucht is er niet, als de Heer het niet geeft, als hij het niet werkt. Heiligmaking, goede werken, geen betaling, maar wel beloning uit genade. O geliefde gemeente, als die goede werken nog ontbreken, als de heiligmaking er niet is, als u nog zo'n vermaak hebt in al datgene wat deze zondige wereld biedt, als u nog zo graag luistert naar de liederen van deze wereld, waarin de zonde bezongen wordt, of kijkt naar de beelden waarin de zonde wordt uitgebeeld en voorgeschoteld, ja, ons zondige hart gaat daarnaar uit. Dat is waar. En als u nou eerlijk moet zeggen, dat is bij mij nog zo. En als jij dat ook moet toestemmen, zou nou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Hij opent de ogen der blinden. Hij vernieuwt harten en levens. Smeek dan om dat wonder, dat de Heere die inlijving werkt in Christus, opdat er vruchten mogen komen, opdat u of jij mag leven zoals de Heere dat vraagt. Er zijn maar twee wegen. Of de brede weg, of de smalle weg. Een derde weg is er niet. De weg van de nette fariseeën bedoel ik dan. De weg van de nette schriftgeleerden. Saulus dacht dat die weg er was. Maar hij heeft het geleerd, die weg is er niet. En ook Luther dacht dat er heel veel waarde lag in zijn goede werken. Dat hij daarmee wel verzoening met God zou kunnen bereiken. Maar heeft het ook geleerd. Alleen door het werk van Christus. Zoals Paulus dat ook geleerd had. En tot een prediker werd van Christus en zijn gerechtigheid. Hij wilde niets anders uitdragen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En als we nou eerlijk moeten zeggen, die vruchten, die zijn er in mijn leven. Maar het is zo anders als in het verleden. Minder geworden. Het is ingezonken. Wel, vraag dan dat de Heere de oorzaak daarvan blootlegt. Er kunnen heel veel oorzaken zijn. En als er geen bepaalde oorzaak is aan de zijde van de mens, dan kan het Gods bedoeling zijn dat je juist daardoor gaat leren wie de Heere is, ook onder zulke omstandigheden. Als het moeilijk wordt in het leven, als het donker wordt, een dal der moedbezibomen, niet door eigen ingezonkenheid, maar om juist in dat dal de liefde, de ontferming, de genade en de goedertierenheid van God al meer te mogen ondervinden. En is het dan geen goed werk dat Paulus en Silas zongen tot eer van God nadat zij gegeeseld waren en in die vunzige kerker waren neergeworpen zonder enige barmhartigheid? ja, dan is ook dat een goed werk. Voortvloeiend uit de inlijving in Christus. En wat is het vooruitzicht schoon. Eenmaal, dan zal daar geen onvolmaakte heiligmaking meer zijn. Verlost van jezelf. Verlost van de zonde. Verlost van de influisteringen van de vorst der duisternis. Geen last meer van de pijlen die jij afschiet. Om eerst naar de ziel. En naar de jongste dag. Ook naar het lichaam. Volmaakt heilig te mogen leven. En daarvan geldt. De genadegift Gods. Is het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heere. En dat eeuwige leven niet aan jezelf te danken. Ook niet voor een klein deel. Maar door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.